Ik lees u uit de Heidelbergse Catechisme, de tweede zondag afdeling. Van des mensen ellende, vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? En hij antwoordt daarop uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? En hij antwoordt daarop, dat leert ons Christus in een hoofdsom. In Matthäus 22 van vers 37 tot en met 40. Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En die antwoord daarop, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Zo, wij hadden hierboven geschreven wat er boven staat van des mensen ellende en zouden letten op de kenbron van onze, voor onze ellende. In de tweede plaats op de leraar van deze kenbron. In de derde plaats op de vrucht van deze kennis. Van des mensen ellende, wij zouden letten op de kenbron voor onze ellende. In de tweede plaats op de leraar van deze kenbron. In de derde plaats op de vrucht van deze kenbron. Wij zijn gebleven de vorige keer bij de vierde vraag en het antwoord. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En daar wilden wij vanavond weer de draad opnemen, zo de Heere wil. Wij hebben gehoord dat in die vierde vraag een zeer belangrijke zaak verborgen is. Want het gaat hier, hebben wij gehoord, over die kennis der ellende die niet een vrucht is van een algemene overtuiging, die niet de conclusie is in ons leven omdat wij dit of dat gedaan hebben en daaruit getuigen dat wij toch ook zondaren zijn. Maar het gaat over die kennis der ellende die het deel is en wordt van de getrooste zondaar. Van diegene die in al de arbeid des geestes door de draad van Gods eeuwige liefde getrokken en gevangen wordt, die geleid en geleerd wordt in Heere wegen. Daar hebben wij de klemtoon op laten vallen. Omdat er nogal eens sprake is van een zekere wettische kennis, maar die toch nooit brengt aan de voeten van hem die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven. En omdat er veel ellende is, die 10, 20, 80 jaren duurt, maar waar nooit waarachtig gevonden wordt het geloof, dat wij verloren zijn, dat wij verloren liggen, dat wij met onze kinderen midden in de dood zijn. En daarop hebben wij gewezen met en gelet met elkander, dat daar een onderscheid in is. Dat de Heidelberger hier niet zomaar iets in het algemeen aan het vertellen is, van mensen die zich ongelukkig voelen. Van mensen die zeggen, ik ben ook maar een zondaar. Maar dat de Heidelberger handelt over de werken Gods in het leven van zijn uitverkorenen. Die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die hij enige kennis geeft aan God en aan zichzelf. Die hij voor en toebereidt voor een zalige eeuwigheid. En daarom hebben wij gehoord hoe wonderlijk de Heidelberger dat formuleert. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Daarmee wijst hij als het ware aan die zaligmakende bediening en trekking van de Heilige Geest. Want hij zou misschien kunnen zeggen, dat leert ons de wet. Of dat leert ons Mozes. Of dat leert ons die of die. Nee, hij gaat zeggen, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Want de Heidelberger gaat ervan uit dat ons hart arglistig is. Ja, dodelijk, meer dan enig ding. Wie zou het kennen? Maar nu is het Gods werk om tot de bron, de kern van de zaak door te dringen. En daarom bepaalt hij in dit stuk der ellende bij de hoofdsom. Bij de hoofdsom. Ik zeg niet dat de Heere daaraan gebonden is. Dat de Heere gelijk ons is voorgelezen ook menigmaal begint bij de dadelijke zonde en haar straf ons te bepalen. Dat wij zondaren zijn met gedachten, woorden en werken. Dat is zeker waar. Maar het gaat hier over het onderwijs in het midden der gemeente. Het gaat hier over het onderwijs aan de kerk. En dan gaat de onderwijzer ook tot de kern van de zaak doordringen. Immers, wij zijn zulke ellendige, hoogmoedige zondaren. Dat als wij het gebod des Heren horen lezen zondag aan zondag. Dan zijn er bepaalde geboden waarvoor we onze oren wel zouden willen sluiten. Anderen horen wij gedwee aan, alsof ze ons niet aangaan. Ieder hart heeft zo zijn eigen kennis en zijn eigen smart, zijn eigen zonde. En dan is die zondaar genegen om wanneer het gebod des Heren van gebod tot gebod hem wordt voorgelezen. Om dan bij het ene gebod een iets moediger en blijder gedachte te hebben dan bij het andere gebod. Dat komt omdat bij ons de rechte kennis ontbreekt. Dat komt omdat wij ons altijd trachten vast te klampen aan datgene waarin naar onze bevatting wij het er beter afgebracht hebben dan anderen. Dan zeggen wij of de afgodendienst of de beeldendienst en noem maar op de doodslag. Dat gaat mij niet aan of dat gaat mij niet aan. En we zeggen met een ernstig gezicht, nou ja, natuurlijk. Dat zaad van boosheid leeft wel in onze harten. Maar ondertussen denken we, als ik dat nu maar niet gedaan had, en dat, dan zouden we dat gebod, zouden we wel willen schrappen. Daar zouden we onze oren wel voor dicht willen doen, omdat dat gebod ons aanwijst. Zo weet nu die dierbare geest van Christus, die het uit het zijne neemt. Hij weet dat wij altijd ruimte vinden om te ontsnappen. Altijd ruimte vinden om ons te handhaven. En daarom komt die geest van Christus door de prediking van het woord van het evangelie. Want in het dierbaar evangelie, daar krijgt de wet haar diepste, haar scherpste, haar afsnijdendste betekenis. In het evangelie, waar de wet door het evangelie belicht wordt, daar is die heilige wet Gods in alle delen, ja in haar hart volmaakt. En er is geen einde aan. Dan is het de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Dan is het een wet waarvan men misschien ijdelijk gedacht heeft dat men in een vorme dienst daar nog enigermate voor zou kunnen bestaan. Die wet is het niet meer. Maar dan zien wij dat het de wet is. Waar het gaat om het hart des mensen. Waar het gaat om al zijn ziel en zintuigen. Hart, ziel. Geheel uw verstand. Je zou haast zeggen. Met geheel uw hart, dat is ons innerlijk, hartelijk. Van harte den Heere liefhebben. Met geheel ons verstand, dat wijst op ons hoofd. Altijd denkende hoe wij Gods eer zullen vergroten. Altijd bedenkende hoe wij in alle omstandigheden en gangen van dit leven zijn naam zullen erkennen. Hem alleen prijzen. Ja, en dat met alle kracht. Dat wil zeggen met de inzet van die gehele mens. Totaal, God liefhebben boven alles. Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart. Liefhebben. Dat betekent, mijn ogen zijn op u alleen, Heere. Liefhebben, dat betekent in hartelijke liefde en gebondenheid met hem leven. Liefhebben, dat betekent om dat voorwerp der liefde alles te geven. Alles, maar dan ook geheel alles. Dat is het eerste en het grote gebod. Want waar de liefde tot de wetgever ontbreekt, waar de liefde tot God onze maker ontbreekt, daar is de liefde tot de naaste niet zuiver. Daar is de liefde tot de naaste slechts een schijn die door een kleinigheid verbroken wordt. Daar is de liefde tot de naaste niet gegrond in hem die ons gemaakt heeft en niet wij. Zie nu eens. Daar komt die koning op de aarde als die leraar der gerechtigheid. En die gaat het gebod verklaren naar haar diepste zin en mening. Die gaat verklaren wat eigenlijk Gods bedoeling is in zijn gebod. Liefde uit een rein hart tot God. Liefde tot de naaste ten alle dagen, dag. En nachtliefde. Hij gaat het verklaren. Hij gaat dat gebod verlichten. Hij gaat zo menigmaal die Farizeese opvatting bestrijden. En zegt, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u vervolgen. Bid voor degene die u geweld aandoen. Ja. Wreekt u zelf niet, staat toch ook in Leviticus geschreven. Want de Heere komt de wraken toe, hij zal het vergelden. En waar nu die dierbare Christus als die leraar der gerechtigheid, door de verkondiging van het woord, door zijn heilige geest, gaat onderwijzen. Daar komt de wond bloot. Daar komt niet maar wat bloot, nee, daar komt de wond, de bron van alle wanbedrijven, die komt openbaar. En wat is dat voor een bron? Dat wij in Adam God verlaten hebben om nooit meer aan hem te denken. Dat we in Adam alleen nog maar liefde hebben tot onszelf. Liefde tot de dood en tot de zonde. Liefde in alles wat God mishaart. Liefde tot het schepsel, boven de schepper die te prijzen is, tot in der eeuwigheid. Zie eens, hoe gelukzalig waar dat het deel is van Gods kerk. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Want dan mogen fariseeën en schriftgeleerden bezig zijn met gebod op gebod. Hier een weinig, daar een weinig. Maar zij komen niet aan het einde. Zij komen niet op de plaats waar de tollenaar van verre staande getuigt. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het onvervreemdbare deel van alle die hem zullen toebehoren en die hier in de tijd door zijn lieve geest bearbeid wordt. Dat hebben we gezegd. Dan loopt het er niet over dat je een zondaar bent omdat je zegt, ik heb wel eens gestolen. Ik heb wel eens dit. Ja, dat is erg genoeg. Dat is erg genoeg. Maar dan geloven wij, dan gaat hij tot in diepte van zijn ziel geloven. Het wordt erin gewricht. Dat ingewricht, dat is geen probleem. Want dat doet God zelf, de geest van Christus die hem onderwijst. Dag en nacht weet hij dat. Al is hij nog zo hoogmoedig gedwaald. Al moet hij zeggen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar dat gaat hij geloven. Dat hij steelt en gestolen heeft, omdat hij een dief is. dat hij een dief is, een geboren dief, van huis uit een dief. Ja, geliefde, en dan zou ik zeggen, waar gaat het heen met dat onderwijs? Nou, dat zou in algemeen gesproken verbittert het de mens. Dat vind je ook daar vaak waar men meent scherpelijk Gods wet te prediken. Maar het is zo licht als hop. Zo licht als hop. Omdat men blijft staan bij een eis. En men verstaat niet wat God zegt, vervloekt is er niet geluk, die niet blijft in hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen. Men zit altijd nog in een mogelijkheid. Altijd is er nog een oplossing, opdat wij zouden trachten en opdat wij zouden proberen. Maar waar Christus ons zijn wet gaat leren, als die grote leraar en profeet der gerechtigheid, daar gaat het alles anders. Daar wordt de wortel geraakt, liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Daar geldt het woord niet meer voor een ander. Gij zijt het die de ere der mensen liever hebt dan de ere Gods, de eer mijn vaders. Daar wordt hij een eerover Gods. Ach, daar komt zijn ganse bestaan in openbaar. Hij heeft geen sprankeltje liefde, dat gaat hij erkennen. Juist waar eeuwige liefde haar handen uit gaat strekken naar die zondaar, daar gaat hij bekennen dat hij niets heeft. Dat hij niets heeft om hem met hart, ziel en verstand te beminnen als het hoogste goed. Opeens komt er door alle leuzen een grote streep. Wat hij meende en wat hij dacht, komt niet meer uit. Het gaat niet om wat, maar het gaat om het hart, om dit. Gij zult lief hebben, de Heer uw God, met geheel uw verstand, ziel, kracht, met alles. Geliefde, heb je zo wel eens door dat evangelie die wet verklaard gekregen door Christus. Al wist ge misschien nog niet dat het Christus was die u erin onderwees. Dat het Christus was die in zijn profetische dienst u leidde en leerde. Maar het heeft wel zijn bepaalde werking en kenmerk. Dat is dit. Bij een algemene overtuiging, bij een wettische indruk bij een mens. De Heere kan het ook leiden en leren hoor. Want we zijn allemaal dwazen, dwalende zondaars. Ik spreek nu echter in het algemeen wat we in de praktijk zo vaak tegenkomen. Dan hoor je dat maar aan, mijn zonde. Oh, het zou een wonder zijn. En volgend jaar zeg ik het nog. En over 10 jaar nog. En over 30 jaar nog. Dat gaat zomaar door. En inderdaad, wat klaagt dan een levend mens een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Maar welke zonde? Welke zonde? Wat is het dan toch een voorrecht? Want dat ene dat werkt niet anders uit dan wat de schrift zegt. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Hij praat over zonde, hij praat over daden, hij praat over alles en nog wat. Maar het hart blijft heel. Het hart blijft overeind. De ziel blijft intact. Het blijft alles zoals het is. Maar nu, waar die dierbare zoon gaat onderwijzen. Waar hij dan ook mee begint, daar is hij vrij in. Of die ons in de dadelijkheid op een zonde wil betrappen en beschuldigen. Of dat hij begint bij de liefde. Om ons te ontmaskeren als liefdeloze monsters. Als doodbrakend over onze naasten. Daarin is hij vrij. Maar let eens op. Waar nou de Heere komt in zijn genadebedeling. Waar die heilige wet Gods niet een letterspel meer is. Waar onze handen eraan gaan branden. Waar het onze vrome ongerechtigheid wordt dat we het nog op onze lippen durven te nemen. Ach, daar waar de profeet onderwijst, daar is iets anders. Daar is iets anders. Want daar is dit. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten, het eerste en grote gebod, daar gaat hij. Daar gaat hij zingen. Daar gaat hij bekennen voor de Heere. Heere, ik ben een liefdeloze. Ik ben een harteloze. Ik ben een verstandeloze. Hoef niet oud voor te wezen. Kun je jong voor wezen. Dat die dierbare geest je gaat onderwijzen in wat de Heere God nu eigenlijk wil. En dat je de ontdekking mag gaan doen bij aan en bij voortgang. Afgelopen. Want ik hou veel meer van mijn kinderen. Ik hou veel meer van mijn vrouw. Ik hou veel meer van mijn huis, van mijn geld, van mijn goed. Van de dingen die ik zie, van de dingen die ik tast, daar hou ik veel meer van dan van God. Ja, zo. En dan is dat geen erkentenis zonder meer. Maar tegelijk is er in dat hart, omdat Christus daar aan het onderwijzen is, in betoning des geestes, is er verslagenheid. Het is mijn schuld. Want ik heb hem wel lief gehad. Hij heeft mij niet gemaakt als zo'n liefdeloos monster. Maar hij heeft mij geschapen om hem te kennen. Hem te beminnen. Hem alleen te vrezen. Hem alleen altijd te bewonderen. Maar er is niet dat meer van over. En dat komt mij daar nou vertellen, die boodschapper. Waarvan Mozes sprak en een profeet uit uw broederen als mij. Die zal de Heere uw God u verwekken. Hem zult gij horen. Dan gaan ze horen. Omdat God het wil, gaan ze horen. Dan gaan ze horen. Want je denkt misschien bij je eigen, ja, die discipelen. Daar lees ik niet zoveel van. Dat van die ellende. En van de wet en zo. Dacht je van niet? Wat denk je als je met Gods heilige wet die daar loopt. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenste ingewand. Wat denk je? Dat je dan zonder wet bent. Er is nog nooit zijn er mensen geweest. Die zoveel hebben geblikt in Gods heilige wet dan de discipelen. Al hadden ze er geen ogen voor van zichzelf. Maar het zal ze later wel verklaard zijn door de Heilige Geest en geopenbaard. Dat ze naast Gods wet gewandeld hebben. Denk eens in een man rein en heilig. In het oog, in het oor, in de mond. In het hart, in de handen en in de voeten. Een man die daar als herder voor hen uitloopt, die mocht zeggen, Vader, Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Want het gebod ligt er dat we zo stout versmaad, waar we onze schoenen aan afgeveegd hebben. Dat gebod ligt er, Vader, zegt hij. Gij zult lief hebben den Heer uw God met geheel uw zijn. Nee, dan moet je maar niet praten over ellende. Want die is er meer dan in het huis van welke fariseer of tollenaar ook, die buiten die onderwijzing van Christus zijn weg gaat. Daar is onderwijzing achter mij, Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die God zijn. Daar is onderwijzing ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Daar is onderwijzing, Heere, wie kan dan zalig worden? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wat een onderwijs geeft die Christus, die profeet, aan zijn kinderen, zijn uitverkorenen. Wat een onderwijs. Want Mozes heeft er nog wel in iedere stad die hem leren. Die heeft hij nog wel. Maar de vrucht daarvan ruist niet als een handje vol koren op de Libanon. De vrucht is verharding. De vrucht is de doodsvrucht. De vrucht is niet anders dan blijven in onze ellende. Zolang het deksel op het aangezicht is. Maar zodra er iets openbaar gaat komen van de leraar der gerechtigheid, waar hij in de diepste zin van Gods wet gaat onderwijzen, door de verkondiging van zijn woord, daar gaan zondaren gaan wankelen. En wat is dan dat punt? Och, waar nou een mens vol spijt getuigt, of in dodigheid gezegd, ik kan het ook niet grijpen. Waar een mens zegt, ik zal mijn eigen pakje wel moeten dragen, er zal niet anders op zitten. Waar een mens zegt, zit in al zijn vonden die hij zoekt. En ondertussen maar klaagt, omdat hij een zondaar is. Klaagt over land en over volk. Over kerk en over staat. Daar gaat de zondaar een andere weg. Hij wordt geleid in een andere weg die hij niet geweten. En paden die hij niet gekend heeft. Want waar bij de een het harde hart nog harder wordt, daar wordt bij de zondaar dat harde hart gebroken. Er valt een scheur in. Waaruit blijkt dat? O, hoe waarachtig dat hij ook moet beleiden voor God, ik heb geen kruimeltje liefde. Ik heb geen geloof, ik heb geen hoop. Ik heb geen kracht en geen hart dat u behagelijk is. Ik moet zeggen, het bedenken mijn vlees is vijandschap tegen u. En het onderwerpt zich u niet. Is daar midden van dat alles die trekkende liefde Gods des Vaders, die hem tegen zichzelf en tegen alles in bij ogenblikken doet fluisteren. En toch, Heer, buiten u ben ik eeuwig ongelukkig en verloren. Buiten u verga ik eeuwig, ik kan voor u niet bestaan. Maar ik zal tot God zeggen, verdoe mij niet. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat betekent niet dat iets zo waardig is dat hij niet verdoemd wordt. Dat betekent niet dat hij Gods gramschap niet waardig zou zijn. Maar dat betekent juist dat onbedriegelijk kenmerk, de uitgestorte liefde Gods in het hart. Dat is juist dat wonderbaarlijk in de zaligende bediening van de Heilige Geest. Dat hij tegen alles influistert, de Heer is goed, hij is lief, hij is goeddoende. Ik ben de schuldig, ik ben de dwaas. Maar ik zou toch gaarne die God alleen prijzen, hem alleen. Terwijl zijn hart hem tegenschreeuwt, wat jij wilt toch niet? Nee, zegt hij, ik wil niet. Maar de Heer trekt met zijn bediening en zegt, o God, schreeuwt hij, tegen al zijn niet-willen in. Voer mij uit der boze netten. Het kenmerkende van het werk van die lieve geesten. En lees er iets van Huntington, de mensen waren verschrikkelijk woest op toen hij op dat gezelschap van degelijke methodisten kwam. En toen hij eindelijk ook voor de balie getrokken werd om eens wat te zeggen, zegt hij, ja wat jullie allemaal gezegd hebben, daar weet ik niks van. Ik weet alleen één ding, dat ik naar de hemel ga. Nou, ze waren zo nijdig, want ze achten zich allemaal geroepen om hem ernstig onder handen te nemen, dat hij op zulke gronden dacht dat hij naar de hemel ging. En hij ging ook erg ongelukkig naar huis, maar toen hij thuis zijn knieën boog, toen daalde de vrede Gods af in zijn ziel en hij is er ook nooit meer geweest. Want die mensen die hadden net dat niet, een kruimeltje van die uitgestorte liefde in het hart. Dat je geen naam kunt geven. Waar de zon daar ook het meest verdrietig over is als die het mist. Begrijp je? Want die liefde, die uitgestorte liefde in het hart, dat weet hij. Dat is het enige waar hij niet tegen bestand is. Hij is overal tegen bestand. De vloeken van Sini, zegt hij, daar ben ik een hond voor. Die blijft ervoor zitten. Je kan die met een droog oog lezen. En zo zeg, is het zo erg? Ja, zo erg is het. Dat stemt hij toe. De ernstigste vermaningen, raadgevingen, plichten, betrachtingen, alles wat je hem op zou noemen, daar zit hij net zo onder als dat hij eronder komt. Maar, waar die grote profeet door zijn bediening, door zijn lieve geest iets uitstort, die draad van eeuwige liefde om hem heen, daar weet hij van, dan ben ik op mijn plek. Dan is dat harde hart aan duizend stukken. Dan zegt die Heer Jezus, u alleen, o God, u alleen bent een volkomen zaligheid. Dan breken de banden. Allerlei vragen waar die zo theoretisch met dat verstandje over zitten denken. Hoe het moet en hoe het gaan zal en hoe het wezen zal. Die vallen in één ogenblik weg. Het zijn geen vragen meer. Al zijn wetenschap is verslonden. Hij durft het niet meer over zijn lippen te halen om een ander te vertellen hoe God de mens moet bekeren. Nee. Liefde. Gods eeuwige liefde, betoond en bewezen aan een zondaar. Kijk, dan leer je ook pas eigenlijk wat Gods wet eigenlijk inhoudt. Dan is het geen puzzel van een mens moet eraan, een mens zal eens dit moeten, want dan zegt hij naar de hel met al je moeten en met alles wat je overhoop haalt. Want het gaat vanzelf dat God het doet of het gaat helemaal niet. Want het is niet na te maken. Het is niet te bereiken aan de hand van een bepaalde weg dat je zegt, nou is dit aan de beurt en nou is dat. Nee hoor, je komt er nooit. En als je het zegt dat het zo is, dan zeg ik, je liegt het. Er klopt niks van ons. Van al onze inbeelding niet. Maar waar God bemoeienis heeft, dat leert mijn Christus in een hoofdsom. Ja, en dan kan best wezen dat je als jongen of als meisje onder de verkondiging van de evangelie zit en je hoort prediken hoe hij het land doorging en in de synagoges onderwees. Je hoort hem zeggen, maar ik zeg u, wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, is strafbaar voor de raad. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, die is strafbaar door het helse vuur. Daar ga je. Maar er zit liefde in. Zie je, de spits van die toren is Gods liefde eigenlijk, hè? Gods eeuwige liefde, die hij uitstrekt naar zulke ellendigen. Je hebt er iets van gehoord uit het voorgelezen schriftgedeelte. Dat was als het ware een kleine illustratie. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ik heb nog weinig zulke boekjes gelezen. Nog heel weinig. Zulke geschiedenissen. Heel weinig. Te weinig misschien. Maar hij staat daarom ook in het woord opgetekend. Van die dierbare profeet. Daar wil ik u nou dat kleine voorbeeld uit het schrift. Deze te vierde vraag een ogenblik mee afsluiten. Die moest door Samaria gaan. Waarom? Vanwege Gods eeuwige liefde. Tot en over verdoemelingen. Vanwege des vaders eeuwige raad. En zijn goddelijk bestel. Vanwege het feit dat wat in onze ogen thuis hoort in de hel. In Gods ogen dierbaar is. Omdat hij het heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Omdat in spijt van alle oudste ouderlingen, priesters over priesters, die met een omweg eromheen gingen. Ten spijt van alle theologen van die dagen, die het allemaal ook precies wisten. Ten spijt ook van zijn eigen jongeren, die het ook niet kunnen verstaan. Toch de koning zijn weg daar kiest. Waarheen de eeuwige liefde en raad des vaders hem bestuurt. En als het dan de zesde uur is, dat is middags 12 uur. Dan gaat de Heer Jezus een ogenblik rusten. Bij de Jacobsbron. Die nu nog wel meer dan 30 meter diep is. En misschien toen nog wel dieper. Hij is vermoeid. Want hij is in alles verzocht geweest. En daar zit hij, daar komt een vrouw aan. Om water te putten. Een akelige, vermoeiende bezigheid. Eerst moet ze van Sichar komen. Met een emmer en een koord. Wat is dat voor een vrouw? Dat is een onbekeerde vrouw. Ik zeg niet dat ze dat voor God is, hoor. Nee. Voor God weten we ons eigen altijd nog wel te handhaven en nog een plekje te gunnen ergens anders. Dan zijn we of een voorstander van de waarheid, of een meelevend lidmaat, of een beleidend lidmaat, of dit of dat. Nee, maar ze was het, naar het woord Gods gemeten, onbekeerd. En die gaat water putten daar. De Heere moet haar hebben. De Heere brengt haar bij het middel. Bij de onderwijzer. Bij de profeet. Die dat leert ons Christus. En dan komt ze aan. Nee, de Heere Jezus is niet zoals godsdienstige vlegels altijd optreden. Die zijn zo brutaal, die grijpen jouw rat en zijn maat bij zijn nek of bij zijn kraag en zeggen, ben je al bekeerd en je jongen dit en jongen dat? Nee. Nee, een zondaar gaat dat ook geloven, dat is allemaal vlees. Al die bewegelijkheid en bewogenheid van Adam, dat is allemaal vlees. Daar boog hij nog niet meer mee dan zijn eigen. Zijn principes en wat hij al mee heeft. Meer niet. Nee. Die koning, dat is een rechte profeet. Een rechte leraar. Daarom begint hij heel gewoon. Vrouw, geef me wat te drinken. Ze kijkt verbaasd op. Zijn spraak maakt hem openbaar dat het een Jood is. Er is iets van verwondering, maar ook iets van, ja, je zou zeggen een klein beetje overwicht. Hij is van mij afhankelijk. Hij heeft geen water, hij heeft geen emmer. Vlak bij het water en hij heeft geen water. Vraag je van mij die in Samaritaan zijt om water, dan moet er toch wel heel wat gebeuren. Wil een Jood aan een Samaritaanse vragen om water, dan lijdt hij liever nog een poosje dorst. Om zelf zich te kunnen helpen. En daarom zit er iets in van, nou. Dan moet het wel erg nodig zijn, water. Begeert gij van mij water? Kijk nou eens. Kijk, denk nou eens een ogenblik na, daar staat de Zoon van God, door wien alle dingen geschapen zijn. En er staat ook een vrouw. Een vrouw, ja. Geen beste vrouw. Maar ze weet niet dat hij wetende is. Ze weet niet dat hij haar hart kent. Dat weet ze niet. Maar je zou zeggen, ze moest het eens weten. Ja, maar dat geldt voor ons ook. Dat wij met hem te doen hebben voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Als je dat eens een ogenblik gelooft, dan sta je wel eens op van je bidden. Dat je zegt, vriendelijk bedankt, Heere. Dat je die schavuit nog niet in de hel gegooid hebt terwijl die zat te bidden. Terwijl die zat te lezen. Terwijl die zat te zingen. Terwijl die stond te preken. Dat u hem niet in de hel gegooid hebt. Nou ja, dat is verborgen voor onze ogen. Maar maak je maar niet druk, want de Heere bereikt zijn doel wel. De Heere zegt, vrouw, indien gij wist, indien gij de gave Gods kende, en wie hij was die met u sprak, je zou van hem levend water begeerd hebben. Levend water. Ook, daar zie je nou ook in het vervolg hoe al onze geestelijkheid als ongeestelijkheid voor de draad komt, want ze begrijpen niks van. Helemaal niet. Ze begrijpt het niet. Ze denkt aan heel iets anders. Ze denkt bij zichzelf aan een soort, ja, een soort tovermiddel. Ze denkt, wat bedoelt die man? Hij, levend water zit hier in de put. Hij heeft toch geen touw, hij heeft toch geen emmer, hoe krijgt hij het naar boven? Hoe krijgt hij het naar boven? Ik noem maar enkele kleine gedachten eruit. Want ik wilde nog iets van vraag 5 in het antwoord zeggen. Maar zo gaat de Heer Jezus maar verder. Wat een eeuwige ontferming, wat een eenzijdige liefde. Op een tijd wordt ze godsdienstig, dan probeert ze weer op een andere manier eruit te komen. Dan wordt ze nog godsdienstig, dan probeert ze de Heer Jezus weer af te leiden. Oh, op alle mogelijke manieren zou je zeggen, probeert ze eraan te ontkomen. Aan die man, dat onderwijs, die profeet, die stap voor stap dichterbij komt. Roep uw man. Wist de Heer het niet dat ze geen man had? Dat ze maar in een beetje vrije liefde leefde met een ander. En dat ze al 5 mannen gehad heeft, wat ook zo best niet geweest zal zijn. Zal ook zo best niet geweest zijn. Och, de Heere wist dat wel. De Heere weet alles al. Maar de Heere wil ons voor de dag halen. Hij zegt, toon mij uw gedaante. Dat zegt. Het is alsof hij ze brengen wil, dat hij zeggen wil, laat maar zien hoe erg het is. Laat maar zien wat een vagebond dat je bent. Laat maar zien dat er niks geheels aan is. Dat willen wij niet zo makkelijk. Daarom meent ze de hele zaak op te lossen door te zeggen, ik heb geen man. Dan moet je de mens over schuldenaar worden horen praten. Het lijkt wel of hij het zelf in zijn eigen hand heeft. Oh, als we dan eens die schuld krijgen te mijnen. Scheid toch uit, mensen, dan laat dat maar aan de Heere over. Laat dat maar aan de Heere over om van een mens een zondaar te maken. Want die krijgt het toch nooit voor elkaar. Je krijgt nooit voor elkaar. Want we willen er niks van weten. Je wilt toch niet met je eigen faillissement voor de dag komen. Je wilt toch niet met dat akelige, miserabele leven waar nou helemaal niets bij is. Wil je toch niet voor de dag komen? En zeker niet voor zo'n vriendelijke man, denkt die vrouw, want hij valt ze mee. Valt ze mee dat hij nog met haar praten wil. Laten we het nou proberen goed te houden, denkt ze. Ik heb geen man. Je hebt recht gesproken. Recht? Och. Zie eens die profeet. Die zegt tegen zulke onderkruipers, gij hebt recht gesproken. Die er nog graag uit zouden willen draaien. Die er eigenlijk nog graag uit zouden redden en zeggen, ja hoor. Daar heb ik gelukkig geen kennis aan hoor, want ik heb geen man. Gij hebt recht gesproken, want die genieuwd is uw man niet. Oh. Ik zie dat gij een profeet zijt. Ja, het komt wel wat dichterbij. Want het is de bedoeling van die grote leraar der gerechtigheid om dat ze God mag kennen en iets van zichzelf mag leren kennen. Ik vind het zo'n mooie geschiedenis, hè. Om al die hoogdravende verhalen van mensen aan te toetsen. Ik weet wel, de Heer is vrij. Maar ik hoop dat hij nog blij kan lezen daarmee dat die dierbare koning zo zondaren vangt en ze bindt aan zijn middelaarskroon. Dat hij er nog blij mee kan lezen. Want het is zo erg met een mens dat als het niet in de Bijbel stond, dan zou hij het onder zijn voeten vertrappen en verscheuren. Dan zou hij in al zijn inbeelding zou die zeggen, ja maar zo, wat denk je wel? Zo zal het niet gaan. Hij beseft maar niet dat het nooit gaat. In der eeuwigheid niet. Al loopt hij zich te pletter tegen de muur. Al scheurt hij behang eraf. Het baat hem niet. Het is afgelopen. Er is nog maar één hoop. Maar één deur. Maar één koning van Israël. God gegeven. Eén leraar der gerechtigheid. Die kan wat doen. Die kan alles doen. Die je nu hebt, is uw man niet? Nou, dat valt niet zo best, maar dan moet je nog eens kijken. Koortsachtig flitsen die gedachten maar door het hoofd. Misschien zie je je eigen beeld erin. Ik wel. Ik zie het wel. Oh, denkt hij dan, hij gaat met de Heer om alsof de mens is. Hij heeft overal verzachtende omstandigheden voor. Koortsachtig maalt dat hoofdje maar door. Ja, maar kijk eens. Ja, maar toen heb ik toch een ogenblik. Ja, maar toen, hij probeert zich te redden. Hij wil er maar niet aan. Hoe red ik me nou weer uit deze situatie? Ik kom het op huisbezoek ook wel tegen. Dat de mens in één ogenblik een persoonlijk gesprek, wanneer het dreigt te komen, zo'n wending geeft. Net als bij die vrouw. Ik zeg het dan meestal niet, maar in mijn hart grinnik ik dan maar eens een beetje. En denk ik, er is maar ene herder en ene zielenvanger, dat bent u, Heere. Want wij vermogen het niet. Maar dan zegt ze opeens, ik zie dat gij een profeet zijt. Wij zeggen dat dit hier de berg Gerizim, daar hadden die Samaritanen een tempeltje op gezet. Het was trouwens al verwoest, maar toch kwamen ze er nog samen om de Heere aan te roepen. Dat bastaardvolk. Hier bij de bron van Jacob. En jullie te Jeruzalem, hoe is het nou eigenlijk? Graag even een debat. Graag een discussie. Graag even afwentelen dat op mij aankomende, dat iets dat ik denk, wat heb ik nu? Wat moet er nu gebeuren? Graag uit de weg. De Heere wordt niet boos. Nee hoor. De Heere begint niet te schelden. Nee. De Heere zegt weer. Wat klinkt het al dierbaar in zijn mond, vrouw. De ure komt en is nu gekomen. Dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Het heeft niks met Jeruzalem te maken en niks met Samaria. Samaria is wat dat betreft voorbij en Jeruzalem ook. Hoewel de zaligheid is uit de Joden. En in dat opzicht aanbidt gij wat ge niet weet. Want aan Israël en in Jeruzalem zijn de woorden Gods uitgegaan. Zie je nou hoe de Heer het doet, hè? O, hoe wonderbaarlijk lijkt die grote profeet. Die ge nu hebt, is uw man niet. Ge hebt recht gesproken. En toen sprak ze eigenlijk helemaal nog niet recht. Want ze dacht bij zichzelf, daar ben ik mooi vanaf. De Heer laat ze niet met rust. En als straks de discipelen komen. Ach, dan is het laatste als ze zegt, Heere, geef mij van dat levende water. Waarvan gij sprak, die zal niet meer dorsten in der eeuwigheid. Die zal vervuld worden. Ik weet dat Christus, de Messias, die genaamd wordt Christus, dat die komen zal. Die zal ons alles verklaren, maar ze wordt zelf al verklaard door hem. En als de discipelen eraan komen, is het laatste wat Jezus nog tot haar zegt. Ik ben het die met u spreekt. En dan rent ze weg. Ik heb iemand gevonden, Christus. Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Alles. Zo lang hebben ze toch niet gepraat. Och, de wond kwam bloot. En tegenover die liefdevolle koning. Die enige geneesmeester. Die als het ware de pleisters en de verbanden wegdoet. Och, heeft ze in een ogenblik gezien. Het is helemaal fout. Het is allemaal kwijt. Het is allemaal verloren. En de Heere heeft ze ook vastgehouden. Dat leert ons Christus in een hoofdzorg. Mochten wij zoiets ontvangen in ons leven van zijn onderwijs? Want er waren nog meer Samaritanen die door hem bekeerd werden. Die door hem onderwezen werden. Die zeiden tenslotte, we geloven niet meer om uw zeggenswil. We hebben het zelf uit zijn mond. Gehoord. En nog gaat de Heere door. Om in het dierbaar evangelie en woord Gods. Zo voor te stellen zijn heilig recht. Zijn heilige wet. Dat we onze mastboom niet overeind kunnen houden. En dat de riemen binnenboord gaan. En dat die als een grote leugenaar voor God ontmaskerd wordt, die toch niet meer weg kan. Die toch met vrienden tollenaren terugkomt naar de put, om hem te bidden, blijf gij toch nog bij ons. Leraar Christus, blijf toch bij ons. Want uit u hebben we gehoord woorden van eeuwig leven. En nu hebben we ook vernomen hoe wij dood zijn in misdaden en zonden. Meer liefhebbers der welste dan liefhebbers van u. Zonder liefde tot de goede. hatelijk en elkander haten. En hij bleef daar 2 dagen lang. Dat de Heer nou 2 dagen, dat hij als leraar, als Christus, 2 dagen besteedt. Je zou zo zeggen, om in zulk een omgeving, om bij zulk een volk, een bastaard volk, om daar woorden van eeuwig leven te spreken. Om daar te trekken en te leiden op de rechte weg, waarop de dwaas niet dwaalt en die de verstandige naar boven leidt. Ja, dat we dan gevoeglijk het werk, de leraar, de lering uit deze kenbron in handen mogen laten van de leraar der gerechtigheid, Christus Jezus, die toch gezegd heeft, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Die als die meerdere Elia zijn oog op het oog van de dode jongeling legt, zijn levende mond op onze dode mond legt, zijn levend lichaam strekt over ons dode lichaam, opdat er zou zijn een opwaken, een erkentenis, naar de mate dat het hem behaagt van God en van onszelf, dat we het gevoeglijk mogen geven in zijn hand, die gezegd heeft tot zijn discipelen, wist gij niet de schriften, maar die ook hun harten openden voor de schriften. Ja dan. Dan alleen is onze laatste gedachte aan de orde de vrucht van deze kennis. Dan alleen is er die vrucht die ook ruist als een handje vol koren, te midden van alle ellendigheid. Kunt gij dit alles onmogelijk houden, vrouw? Man, kunt ge daarin mee? Nee, dan is er niet in het algemeen een antwoord, we zijn zondaar. Dan is het persoonlijk. Dan kijkt de Heidelberger ons een ogenblikje aan en zegt, nu jij, kun je dat nou allemaal houden? Je hebt gehoord, het gaat niet om plichten, het gaat niet om vormen, maar het gaat om het wezen, het gaat om de liefde, liefde tot God en tot de naaste. En als hij dan gepredikt krijgt, die man van Smarte, die het land doorging, goed doende, die al de deugden Gods en van zijn heilige wet weerspiegelde, in leven en in sterven, in waken en in rusten, in honger en in verzadiging, in dorst en in lafenis, Gods deugden weerspiegelde, in de vervulling en de opluistering van zijn heilige wet. Dan de vraag, kunt gij dit alles volkomelijk houden? Kunt gij zo God lief hebben van ganser hart? En met al uw kracht, kunt gij het? Ja, de mensen zeggen wel de onwil, daar moeten we eens meer van praten. Kunt gij het? Want al vind je het dan eenzijdig of lijdelijk, ik begin toch liever met onze onkunde dat wij het niet kunnen. We kunnen het niet. We kunnen het niet willen. Dat kunnen we ook niet willen. Je kunt wel zeggen, ja mensen onwil, maar we kunnen niet willen. Augustinus zegt daarvan, niet kunnen, niet zondigen. Hij kan niet zondigen. Dat geldt voor Adam. Maar dan in het licht van deze dierbare profeet en onderwijzer, wat zal dan de vrucht zijn van die kennis? Want dan is het toch het geloof dat er een volkomen gerechtigheid nodig is. Een volkomen liefde bij dagen en bij nacht. Nou, hier heb je de vrucht. Nee, ik. Volmondig, geen gezeur, nee, ik zeg het, want ik heb het niet over Jan of Kees of Piet, nee, ik heb u verlaten heb ik gedaan. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Niet alleen te negeren. Een steen die ligt op de aarde, die doet niets. Maar wij zijn erger. Wij trappen, schoppen en slaan. We doen al ons best om zo gauw mogelijk in de hel te zijn. Daar horen we dan ook thuis. Ja, zeggen, ja, dat is makkelijk gezegd, dat is makkelijk gezegd. Dat is de werkelijkheid. En toch heeft de zondaar die hier beleidt een traan in zijn ogen. Of in zijn ziel, hoe hij het noemen wil. De een huilt makkelijker dan de ander. Waarom? Het is de vrucht van de lering van die grote profeet. Het is de vrucht van die zaligmakende bediening des geestes. Nee, ik zeg die met het oog op hem. Want ik ben geneigd. Je zou haast hier de catechismus willen verbeteren en zeggen. Geneigd is te licht gezegd. Het betekent in ieder geval niet dat het zo erg nog niet met ons is. Dat betekent het niet hoor. Dat betekent het niet. Het betekent dat de Heer de meeste moorden, doodslagen, overspelen in de kiem smoort. Dat de Heer is een almachtige kracht toch een ontduining maakt. En als het over die zondaar gaat hem door genade vasthoudt. Maar het is alleen maar van God. Want als het over ons loopt, wij zijn haters van God en van onze naasten. Daar is geen goeds meer van te bedenken. Nee, Nick, ik ben van nature gered. Hater. Heb je wel eens geloofd dat je een hater van God bent? Het kan zo wezen dat je ervan geschrokken bent in de kerk. Dat je in één ogenblik zo'n machteloze haat in je opvoelde komen. Dat je dacht bij je eigen, ik ben een verworpeling. Een ezel. Haat. Haat tegen alles. Tegen wat de Heer nou wil. Je zegt, daar sta ik nou radicaal tegenover. Dan is het ook afgelopen. Hè? Ja, je zou zeggen, ja, wacht maar waar. Er zijn nog 51 of 50 zondagen. Die gaan ons onderwijzen in het effe recht des Heer. We zijn er zo gauw niet. Het is zo gauw niet afgelopen. Toch meent hij het waarachtig. Neem ik, want ik ben van nature geneigd. God en mijn naaste te haten. Dat is de vrucht. Dan moet je mij eens vertellen. Is er één onwedergeboren mens die dit kan zeggen? Ja, ik bedoel niet die traditionele termen, dat er maar haters van God zijn en van de na. Wel nee, daar heb je niks mee te maken. Want ondertussen druipt de zoete gelievigheid er aan alle kanten af. Zolang je niks doet. Grijp u. Als je zegt dat men ermee omkomt voor eeuwig, dan begint het al een klein beetje te kraken. Want God is toch ook genadig, zeggen ze dan. En ik heb ook wel eens wat anders gehad. Dan gaat men zichzelf weer redden. Maar zulke praatjes bedoel ik niet. Nee, ik bedoel dit. Dit is een vrucht van Gods wederbarende genade alleen. Een vrucht van het allerheiligste en dierbaar geloof. Neem ik. Kind, zegt vader, breng die koffer eens bij me. En hij voelt, ik kan niet. Het is me onmogelijk. Ja, het is onmogelijk. De Heere zegt, dit is mijn wil. Mijn gebod, liefde. Liefde uit een rein hart. Daar komt de leraar. Dwars door alles heen. de leraar der gerechtigheid. En die zegt, zo jongen, man, vrouw, heb je dat nu gedaan? Doe je dat? Nee, niet eens een keertje, maar vandaag, toen je zat te eten. Heb je toen gedacht, looft hem al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Of toen je nog een poosje naar bed geweest bent, heb je toen gedacht, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, ik heb een bed. Maar hij had niet waar hij het hoofd op neder kon. Toen gedacht. Toen je at en dronk, heb je toen ondertussen de een en de ander hap gezegd. Geloofd, zei de Heer. Hem hongerde en dorst, opdat wij ook nog met deze weldadigheid vervuld zouden zijn. Ja, zeg je, ja, maar man, dan ga je toch wel heel ver. Een mens is er toch niet altijd bij. Je moet er altijd bij wezen. Het zij geëten, het zij gedrinkt, het zij ge iets anders doet. Doe het alles ter ere God. Voel je nou dat scherpsnijdende zwaard? Dat aan twee kanten snijdt. Voel je het nou? Daar komt die leraar in te onderwijzen. Dat is voorbij. Daar komt hij in te onderwijzen dat het afgelopen is met alles. Dan wordt hij, laat maar zo zeggen, wie die eigenlijk is. Kunt ge dit alles volkomelijk houden? De vrucht hiervan ruist als een handje vol koor. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dat hij erachter zegt, red mij van hen. Die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. Dat is Gods genade. Dat is Gods ontferming alleen. Want hij heeft het niet. Geliefde, we gaan naar huis. Ik hoop dat gij het ook mogen beamen. Nee, ik. Al zou daarmee uw ganse leven geoordeeld zijn als vlees. Het is beter hier te mogen leren, neem ik. Opdat Gods barmhartigheden in Christus Jezus alleen de roem zouden ontvangen. Dan om je leven lang te zeuren van nee, ik, ja, ik, soms, ik. En ik heb wel eens en ik heb wel eens. En als ik me niet bedrieg en als ik me niet vergis. Want dan heb je nooit geloofd dat jij al bedrogen hebt. Voor de eeuwigheid. Ja, voor de eeuwigheid bedrogen. Ik, ja, ik. En daarom wensen we elkander dat toe. Hier, nu. Nu we nog leven en gezond zijn. Nee, ik. Stilletjes, dag en nacht. En mag dat, kan dat leiden? Kan dat leiden? Want er zei een man tegen me, er stonden tussen een hoop oude stukken ijzer. Daar groeide een dispel. Toen zegt hij, mochten we dat nog maar eens wezen. En dat vatte, in één ogenblik viel het bij mij, trof het me. En ik keek hem aan, ik zeg, ja Aad. Dat ben je of je bent het niet. Ik was er ontdaan van. Want ik begon te huilen. Ik zeg, je bent het of je bent het niet. Ja, maar de mens is toch... Ik zeg, dat weet ik wel. Dat we er ver vandaan... Ik zeg, en toch, je bent het of je bent het niet. Geloof je dat nou? Oh... Wat merkte ik toch een vroom. Begrijp je? Wat merkte ik toch een spanning in een ogenblik om daaruit te komen. Ja, maar mens kan er toch niet altijd zeggen dat hij zo'n distel is. Zeg, je bent het of je bent het niet.
Zeg, weet je hoe het met de zondaar is? Of dat hij nou slaapt of dat hij wakker is. Maar als de grote leraar een vraag, kunt ge dit houden? Dan zegt hij, nee, ik ben een ellendeling. Ik ben een monster. Ja, maar we zijn toch hoogmoedigen? Dat weet ik wel, dat wat wij zijn. Maar het gaat er nu eens over wat God doet. Dat hij dat niet alleen, dat hij dat leert geloven. Ook al voel ik het niet altijd. Begrijp je? Als hij slaapt, dan droom je ook niet altijd even. Ook niet altijd aan het zingen of aan het danken of aan het bidden. Weet ik wel. Maar daar loopt het niet over. Maar het loopt daarover. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw Heer. En het zal ook bekennen. Nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Een scherp zwaard. Want als Petrus dat niet geloofd had en Paulus bestrafte hem in het openbaar, dan had hij voorgoed beledigd geweest en hij had nooit geen connecties meer met Paulus willen hebben. Maar nou geloofde Petrus dat. Nee, ik. En daarom, hoe pijnlijk het ook was, het is goed, Paulus. Het is goed dat je me bestraft hebt. Ik was de weg, de plank mis, voel je. Want dat gaat in het leven ook zo vaak op een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn direct niet gewassen. Welks ogen hoog zijn te midden van alle nederigheid. En welks oogleden verheven en welks tanden baktanden zijn. Zalig is hij die met ager bekend, voorwaar ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. De wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Maar die in het midden der ontdekking door die leraar der gerechtigheid toch getrokken wordt. Omdat door alles heen de draad van Gods eeuwige liefde hem vasthoudt. Zodat hij niet wederkeert en wederkeren kan tot zijn uitbraaksel. Maar dat hij bij de voorduur gebonden wordt. Hoe slap het koord ook kan hangen in de tijd van dit leven. Dat hij bij de voorduur getrokken wordt. Ach, Heer Jezus. Tot de wien zouden we toch anders heden gaan. U hebt de woorden des eeuwige levens. En dan zegt die zondaar, maar dan ook alleen die zondaar. Die zegt, diezelfde die sprak, nee ik. Die gaat ook stamelen, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb, omdat ge mij eerst hebt lief gehad. Amen.